Radio 1. Koen Filet. Weet ik veel?
Weet ik veel gaat vandaag over autisme. Autisme voor beginners. Ik ben de beginner en Peter Vermeulen is de deskundige. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Autisme voor beginners. We hebben al mails gekregen van autisten. Wat mij een beetje verbaast, want een van de kenmerken van autisme is toch dat je moeilijk hebt met contact leggen, hè? Ik heb een heel goed geformuleerde, fijne mail gekregen van iemand die Eline heet met haar voornaam. En de familienaam, die staat er niet bij. Die zegt, ik ben zelf autist. Ik ben 25 jaar, tot mijn 25e lid geweest van de Giro. 6 jaar leidster geweest, altijd mee op kamp geweest. En het eerste kamp was lastig, maar voor de rest heb ik een heel normaal Giro-leven geleid. Het gaat al meteen in tegen alles wat ik als beginner in het autisme over autisme meen te weten.
Dat is een goed uitgangspunt voor deze uitzending, denk ik.
Waar?
Ja, want dat is een beetje het probleem dat tegenwoordig bijna iedereen denkt te weten wat autisme is, maar dat de misverstanden enorm zijn. Omdat iedereen een beetje autistisch naar autisme kijkt.
Omdat iedereen een beetje autistisch naar autisme?
Ja.
Dat is meteen uw stelling voor
dat
vandaag.
Dat is meteen mijn stelling, ja.
We kijken te autistisch naar autisme. Daarvoor moeten we weten wat autistisch kijken precies is. Peter Vermeulen is een autisme-specialist. Bent u een psychiater?
Nee, ik ben een pedagoog.
Een pedagoog.
Ja.
En verbonden aan Autisme Centraal, dat is een vereniging die voorlichting geeft over autisme.
Ja, wat wij doen is kennis over autisme maximaal verspreiden.
Ja, daar bent u dan vandaag echt mee bezig.
Maximale verspreiding mogelijk zijn, ja.
Zullen we beginnen met een poging tot definitie, autisme?
Ja.
Wat is dat?
Wetenschappers hebben autisme gedefinieerd als een stoornis waarbij er sprake is van ernstige beperkingen in het contact en de communicatie met anderen.
Ja.
Dat is het eerste kenmerk. En het tweede kenmerk, beperkte en repetitieve activiteiten en interesses. En repetitief betekent voortdurend hetzelfde herhalen.
Communicatieproblemen en repetitief gedrag.
Ja.
Is het dan niet raar dat Eline een mailtje stuurt?
Dat is
toch communicatie?
Ja, tuurlijk is dat communicatie.
Het is geen echte autist.
Maar, jawel, dat weet ik niet.
Ik ken
Eline natuurlijk niet.
Maar het is niet omdat iemand goed kan mailen dat het geen
autist is. Nee, het is niet omdat dat er problemen zijn in de communicatie dat je niet kan communiceren. Om te beginnen stuurt Eline een mail.
Ja.
Ja. En mails zijn voor mensen met autisme doorgaans iets makkelijker dan directe mondelinge communicatie. Want een mail, daar kan je even over nadenken wat je zegt. Als je een mail ontvangt, kan je die ook lezen. Dus je krijgt veel meer verwerkingstijd. Dus het gaat trager. Het gaat iets makkelijker dan direct ad rem reageren in mondelinge communicatie.
Ja, dus als ik Eline hier in de studio zou hebben, dan was ze hoogstwaarschijnlijk een probleem geweest.
Niet noodzakelijk.
Oei.
Nee, zelfs dat niet.
Ja, maar wacht, we moeten hier wel een communicatieprobleem hebben. Dan
ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk wel. Nee. Dat communicatie moeilijk loopt, is een feit bij mensen met autisme.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat het altijd moeilijk loopt. Kijk, en dat maakt het nu zo lastig om autisme te onderkennen natuurlijk. Omdat, als iemand met autisme de regels kent en het scenario kent en het script kent, dan gaat die zeker bij oppervlakkige contact niet altijd meteen opvallen.
En in die zin zou een interview op de radio nog wel eens een hanteerbare vorm van communicatie kunnen zijn? Omdat hier bepaalde regels gelden. Namelijk, ik stel vragen, de ander geeft antwoord.
Ja.
En er wordt een plaatje gedraaid.
En het zou nog autismevriendelijker zijn, Koen, als iemand met autisme op voorhand weet welke vragen je gaat stellen.
Ah ja, maar dat mijn beroepsernst en mijn arbeidsethos zegt, de vragen, dat is een geheim. Verklap ik niet.
Dan wordt het iets moeilijker voor iemand met autisme. Ja, ja, ja. Maar niet onmogelijk.
Maar ik leer hieruit dat je kan niet op iemand zijn gezicht zien, dat is een autist. En zelfs als je met hem praat of met haar praat, het zou best kunnen zijn dat je een heel normale indruk hebt.
Om autisme te onderkennen, dat vraagt tijd en heel veel onderzoek. We hebben ooit eens uitgerekend om een beetje betrouwbare diagnose te kunnen stellen. En dan gaan mensen nu wellicht verschieten. Dan heb je ongeveer 30 uur nodig.
Ah ja.
Dus dit programma duurt een uur. Het zou uitzonderlijk zijn, moest je na een uur met zekerheid autisme kunnen vaststellen bij iemand.
Of ik een autisme. Ja.
Wacht,
dat was nog maar het eerste puntje, communicatie. Tweede puntje, repetitief gedrag.
Ja. Wel, repetitief, laten we zeggen, men spreekt van een zekere rigiditeitsstroefheid in denken en handelen.
Rigiditeitsstroefheid. Ja. Dat is twee keer hetzelfde, hè? Rigiditeitsstroefheid.
Ja. Ja. Wat zijn bekende voorbeelden daarvan? Dat mensen met autisme bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen hebben.
Oei, ik ben een autist. Ik heb geweldige weerstand tegen
veranderingen. Ja. Ja. Kijk, nu maak je de typische logicafout die veel mensen maken. Ja. Namelijk, als het regent, dan wordt de stoep nat. Oei, mijn stoep is nat, dus het regent.
Ah, ja.
En dat is een van de dingen bij autisme die, waar veel mensen met autisme veel last van hebben. Want als zij zeggen van, ik heb moeite op een feestje om contact te leggen, dan is er gegarandeerd iemand die zegt, ja, weet je, ik ben ook niet zo'n vijfnummer, ik heb daar ook last van. Dus ik heb ook autisme, ik ben ook een beetje autistisch. Zo werd het, jammer genoeg, niet.
Het is een beetje modieus ook, om te zeggen, dat is mijn autistisch kantje.
Ja. En je moet een onderscheid maken tussen autistische kantjes, autistische reacties en autisme hebben.
Ja, maar het is dus heel subtiel om het te doorgeven.
Het kan heel subtiel zijn.
Ik heb een tijdje geleden op de Nederlandse televisie een heel mooie, aangrijpende documentaire gezien over een volwassen man met autisme. Matthijs heette die. De documentaire heet De Regels van Matthijs. We hebben op onze site een linkje gelegd, want ik kan die gratis bekijken, helemaal bekijken op het internet. Ik heb een aantal, om dit gesprek te voeren, een aantal citaten van die Matthijs, die dus van binnenuit weet wat autisme is, verzameld. Dit is de eerste.
De niet-autisten die hebben een hersenfunctie ergens. Die zorgt voor overzicht en voor intuïtie en zo. En als autist moet je dat allemaal zelf doen. Je moet alles uitdenken. En wat zie je dus gebeuren? De autisten die beperken zich tot een heel klein schaal en denken dat helemaal uit. Dat heb ik ook gedaan. Maar het leuke, je hebt van die typische voorbeelden van autisten die bijvoorbeeld het hele datumsysteem van de hele geschiedenis uit hun hoofd kennen. Dat lijkt heel erg spectaculair, omdat niemand het na kan doen. Maar als je dan vraagt hoe ze het doen, dan is het helemaal niet zo moeilijk. Want ze hebben dat gewoon hele systeem uitgedacht in hun hoofd. En als je vraagt wanneer dat was, dan lopen ze er gewoon heen en kijken ze wat voor dag er was. Ze lopen in hun hoofd door een gang met datums. En ze lopen gewoon heel snel naar 1176. En ze kijken naar die datum. En ze kijken wat voor dag het was. Heel eenvoudig. Ja, zo werkt dat bij mij ook.
Ja. Hij vertelt een paar dingen in dit stuk. Hè. Namelijk dat autisten bepaalde dingen kunnen die voor niet-autisten onvoorstelbaar zijn. Hè. Noem een willekeurige datum in de loop van de geschiedenis. 11 juni 1302, het Gulden Spoorslag. Op welke dag van de week was dat? Bepaalde autisten weten dat een dinsdag was. Ik sla er nu maar een slag naar oor. Als er autisten luisteren die weten dat het een andere dag was. Dat kan je als normale mens niet voorstellen. Aan de andere kant zegt hem, er zijn dingen die ik niet kan. En hij noemt overzicht en intuïtie. Dat lukt dan weer niet.
Nee. Dat klopt. Dat moeilijk overzicht krijgen is een van de kenmerken van wat we het autistisch denken noemen. Mensen met autisme hebben het heel moeilijk om snel context in te schatten en daardoor een overzicht te hebben. Matthijs noemt het intuïtie, denk ik, in het fragment.
Ja. Maar en wat bedoelt hij daarmee? Overzicht krijgen van wat?
Kijk, op het moment dat je ergens binnenkomt, dan gaat een niet-autistisch brein gaat heel snel die context scannen en gebruiken om die dingen die dat brein binnenkrijgt, hoort, ruikt, proeft, om daar betekenis aan te geven. Vooral als dingen lastig, dubbelzinnig, vaag zijn. En veel dingen zijn vaag. Taal, communicatie. Ja. Woorden hebben meerdere betekenis. Een rood licht, typisch voorbeeld uit de film Rain Man. Ja, rood licht betekent nu wel eens stoppen, maar op andere momenten betekent dat een beetje sneller doorwandelen, want de auto's komen eraan. En als je context kan inschatten, kan je heel snel al die dubbelzinnigheden oplossen.
Was het in Rain Man dat Dustin Hoffman, die de autist speelt, aan het oversteken is? En als hij halverwege de straat is, en op dat moment wordt het groene licht voor de voetgangers rood, en blijft hij dus ook stokstijf staan in het midden van de straat.
Ja.
Want het is rood.
Ja. En dat is wat we noemen contextblindheid. Die context niet snel inschatten om een betekenis in te wisselen voor een andere. Wat we leren is, rood licht betekent stop, maar dat betekent niet altijd stop. Dat hangt af van de context.
In het autistisch brein betekent dat wel altijd.
Ja.
Stop is
mensen met autisme gaan heel veel dingen kunnen leren, maar gaan vaste koppelingen leggen. Zoals dat je zei bij de aankondiging, als er twee nirvana's zijn, is dat voor een autistisch brein lastig.
Ja.
Dus mensen met autisme hebben graag dat dingen duidelijk zijn. dat één iets maar één ding betekent. Helaas is dat niet zo in onze
bijna
wereld.
Nergens, behalve in de wiskunde is dat zo.
Dus als je die intuïtie mist, heb je nog één iets over, als je tenminste de intelligentie hebt om daarmee om te gaan, en is alles intellectueel zitten beredeneren, zitten becijferen. En in een aantal gevallen leidt dat ertoe dat iemand met autisme specialist wordt op een heel klein stukje van de wereld. Maar dus die kalendertalenten en zo, die zijn ook bij mensen met autisme uitzonderlijk, hoor. Dat gaat maar om maximaal 10%.
Ja, er zijn heel weinig mensen die zo'n kalendersysteem uit het hoofd kennen. Ja. Maar anderen weten dan, zoals Dustin Hoffman in de film, als er een lucifers waren, geloof ik, op de grond vallen, dan ziet hij in één opslag, het zijn er 134.
Ja.
Hebben ze allemaal zo'n specialiteitje?
Nee,
er zijn
allemaal
mensen die heel de uurregeling van de spoorwegen hebben.
Ja, dat zijn de klassieke voorbeelden.
Excuseer.
Nee, maar dat is goed. Dat zijn de voorbeelden die mensen kennen, die ook aanspreken natuurlijk. Ja. Maar het is niet altijd zo spectaculair. Wat bijvoorbeeld bepaalde mensen verzamelen, zijn zinnen en openingsvragen van als je ergens aankomt. Die gaan dan een collectie aanleggen van als ik binnenkom op een feestje, dan vraag ik iets over politiek of vraag ik iets hierover. En die leren op die manier intellectueel, leggen die lijstjes aan van dingen die ze kunnen zeggen. Dat kan ook een voorbeeld zijn. Dat is minder spectaculair.
Ja. En is
dat is
dan
de manier waarop mensen met autisme via allerlei regels
structuur
proberen inderdaad te compenseren voor dat gebrek aan contextgevoeligheid.
Ja. En eigenlijk om hun probleem op te lossen, ik weet dat dat niet kan, maar stel dat dan zou je een soort van handleiding voor alles, heel de wereld, heel het bestaan,
handboek
voor het leven moeten kunnen geven. Als dat alleen gebeurt, doe dan dat.
Alleen, Koen, maak eens zo'n handleiding.
Ja, nee, dat gaat niet, dat besef ik wel.
Dan ga je uitkomen met de wereld.
Ja.
Want elke situatie is ook weer uniek.
Ja, want toen je het voorbeeld gaf van het rode licht, dacht ik van, ja, leg het hem uit. Ja, nee, rood licht, en als je midden op straat bent, dan telt het niet.
Ja, dat kan je.
Dat kan je doen voor dat rood licht, maar je moet heel het leven zo uitleggen.
Dat kan je, maar zelfs bij dat rood licht. We hebben ooit meegemaakt dat iemand met autisme die kwam aan in Gent en die wilde zijn Sint-Baafskathedraal gaan bezoeken. Uh-huh. En er was een rood licht dat defect was, dus dat bleef rood.
Ja.
Dus die bleef staan.
Ah ja.
En die werd boos en die zei van, ja, straks ga ik de Sint-Baafskathedraal niet zien. Dus die kon daar niet over, want het rood licht. Dan kan je dat ook weer gaan uitleggen.
Uh-huh.
Hoeveel van die uitzonderingen zijn er zo?
Ja, nee. Ja.
Het leven is één grote uitzondering.
Ja.
En dat is net zo lastig voor mensen met autisme.
Het is eigenlijk een wonder dat wij, mensen die geen autisme hebben, ons daar doorslaan door die grote uitzondering.
Ja, het is nog een groter wonder dat de meeste mensen met autisme zich daar ook doorslaan.
Ja. Maar
ja, want de wereld met al zijn uitzonderingen, het feit dat niets een vaste betekenis heeft, alles is relatief,
ja.
Context... Dat is voor absolute denkers, zoals mensen met autisme, een gigantische opdracht.
Ja,
de meesten slagen daar toch redelijk in om te overleven. Ik sta daar altijd van versteld, van de veerkracht die veel mensen met autisme hebben. Niet allemaal. Hè. Vandaar dat een aantal effectief op zeker moment ook, denk aan Matthijs, hè. Er zijn er een aantal voor wie het echt wel ondoenbaar is.
Ja, het probleem met Matthijs is dat hij heel zijn huis verbouwt. Omdat hij heeft daar zo redenen voor die wij niet verstaan. Maar een van de trucs om je daar door te staan als autist, naar het schijnt, is kopieergedrag.
Ja.
Kijken wat de man of de vrouw die zich in dezelfde situatie bevindt, in dezelfde tram staat of in datzelfde, wat doet die? En die doet hetzelfde.
Ja. Wetenschappers hebben dat als een technische term voor bedacht. Men noemt dat echopraxie.
Ah, ja.
We zien het ook in taal, het papegaaien van taal. Dat is inderdaad een goede manier, maar die werkt alleen maar zolang dat de situatie en de context niet veranderen.
In sommige situaties is het raar dat je begint te
ja. imiteren. Kijk, we hebben ooit aan een groep jongvolwassenen met autisme geleerd hoe je mensen welkom heet als die bij jou thuis aankomen. Dan kan je perfect rollenspel doen. Dan kunnen ze nabootsen, zeggen, goedemiddag meneer, goedemiddag mevrouw.
Ja.
Welkom,
ja.
Komt u gerust binnen. Nu, toen we dat in de praktijk gingen toepassen, want we hadden toen ook een feestje georganiseerd, toen kwamen op zich met de ouders van een van die jonge mannen toe. En toen zei die ook gewoon, goedemiddag meneer, goedemiddag
mevrouw. Ja.
En dan moet je zeggen, ja nee, in dat geval zeg je gewoon, hey, dag pap, dag mam.
Het is onmogelijk om zo'n scenario
voor. Je kan ze scenario's aanreiken en afhankelijk van de intelligentie kunnen ze heel veel scenario's aanleren. Het gaat om de flexibiliteit en de soepelheid in de toepassing daarvan.
Ja, zeg maar, als we die scenario's aan het schrijven zijn, dan zijn we eigenlijk symptomen aan het bestrijden. Hè? Is er in het hoofd van een autist een of ander structuurtje te veel of te weinig? Weten we daar iets over? Wat de De fysieke, het materiële...
Oh, nee. Er gebeurt heel veel onderzoek naar de hersenen van mensen met autisme. Ja. Want uiteraard lokaliseren we het autisme in het brein. Ja. Maar hoe meer onderzoeken er komen, hoe meer duidelijk wordt dat je autisme niet kan lokaliseren op één bepaalde plek. Of in één bepaalde hersenzone. En dat veel eer te maken heeft met de manier waarop al die hersenzones, of zelfs neuronen, binnen één hersenzone samenwerken. Dus dat betekent ook dat op middellange termijn, denk ik zelfs, zoiets als medicatie, neurochirurgie of wat voor neurotoestand dan ook, weinig baat zal brengen.
Ah, ja. Dus we kunnen alleen maar die symptomen bestrijden?
De vraag is, moet je zelfs de symptomen bestrijden?
Wel, midden op straat blijven staan als het licht op rood gaat, dat is slecht voor de gezondheid.
Nee. Wat wij zeggen op Autisme Centraal, je moet autisme niet behandelen. Je moet de negatieve gevolgen ervan aanpakken.
Ja, ja. Dat kan ik wel.
Dus volgen, de last die iemand ervan heeft, of de last die de omgeving ervan heeft, dat kan natuurlijk ook, hè. Ja. Die gaan we aanpakken. En dan gaan we vooral zoeken naar wanneer dingen goed gaan en kunnen we daaruit iets leren. Eerder dan we gaan kijken, wat loopt fout, wat kunnen mensen met autisme niet, gaan we kijken naar wat gaat goed, wat kunnen ze wel. En hoe kunnen we, door daarop in te spelen, de last van het autisme verminderen.
Ja. Er wordt van heel veel historische figuren, genieën, beweerd dat waren autisten. Dat wordt bijvoorbeeld van Einstein gezegd. Naar het schijnt wordt dat ook van Bob Dylan gezegd, van Mozart en van Beethoven. Enfin, je kan niet geniaal zijn zonder dat er iemand zijn vinger opsteekt en zegt, ja, maar dat was een autist. Iemand waar dat ook van gezegd wordt, is of was Erik Satie, de Franse componist. Het was de eerste Gnossienne, zo heet dat pianostukje van Erik Satie, waarvan dus verondersteld wordt, of is het zeker dat die autist is, zoals Peter?
Nee, het is niet zeker en dat is een beetje het probleem bij al die mensen die gestorven zijn. Het is erg lastig om bij iemand die er niet meer is goede diagnostiek te doen natuurlijk.
En in zijn tijd bestond de term gewoon niet?
De term bestond in zijn tijd wellicht niet, tenzij dan in de oorspronkelijke betekenis vanuit het Grieks jezelf, autos, maar niet als zeg maar een psychiatrische diagnose.
Maar als je naar die muziek luistert, trek ze nog eens een beetje op. Sander, mijn technicus. Het is wel repetitief, hè? Wat u daar straks vernoemde als een van de eigenschappen van...
Ja, maar niet alles wat repetitief is, is autistisch.
Nee, dat is die natte stoep van daar straks.
Ja, en het is een beetje... En dat is een beetje het probleem met dat lijstje van die bekende mensen. Ja, men haalt vaak zo'n aantal fragmenten, en daarom zeg ik dat we autistisch naar autisme kijken. Men haalt soms fragmenten uit biografieën, men zet die dan onder elkaar op een lijstje en dan krijg je, dit is een autist. Het vraagt wel maar meer dan dat. Trouwens, de hele problematiek met die lijstjes, als je ze op internet ziet, daar staat trouwens ook Pippi Langkous op.
De fictieve?
Ja, dus dat zegt genoeg over de waarde van dat soort lijstjes om autisme te gaan diagnostiseren. Ja. Ik snap van waar het gekomen is. Ik denk dat we te lang alleen maar gekeken hebben naar stoornis, beperkingen, alle kommer en kwel van autisme. En dan heeft men in een poging om een beetje een positief beeld van autisme te schetsen, is men dan plots lijstjes met idolen gaan maken. De vraag is of mensen met autisme daar effectief wel een goede dienst mee bewezen.
Oké. Zullen we nog eens naar Matthijs luisteren? Ja. Matthijs heeft de gewoonte om de telefoongesprekken die hij voert, om die op te nemen. Om daar achteraf naar te luisteren en die te analyseren. Dit zegt hij er zelf over.
Mensen hebben een verborgen bedoeling met wat ze zeggen. Nou, dat is waarom ik telefoongesprekken opneem. Om te kunnen leren, doorgronden. Ik zou willen leren om alle minuut te doorzien wat mensen zeggen. Dus wat ze bedoelen. Dus niet wat ze zeggen, maar wat ze bedoelen. Dat is meestal lijnrecht haaks daarop. En ik ga altijd af op wat ze zeggen.
Ja. Ik vind het aangrijpend wat hij zegt. Vooral omdat hij zo zegt van, ik zou willen doorgronden. Je voelt zo die drang om, ik wil mensen begrijpen, maar ze zeggen niet wat ze bedoelen.
En dat is het grootste probleem voor mensen met autisme in de communicatie, dat wij heel vaak niet zeggen wat we bedoelen. laat dan nog staan, we bedoelen ook niet altijd wat te zeggen, maar het lastigste is dat de bedoeling...
Wat hij bedoelt is niet dat we liegen. Hè?
Nee. Wat hij bedoelt is dat we vaak in onze communicatie zo sumier zijn en niet alles zeggen, waardoor wat we bedoelen en wat we zeggen niet overeenkomt. Ik ga een voorbeeld geven. Ja. Ik was met een jongen met autisme op stap. We gingen naar het zwembad. En toen zei hij, ja, ik ben hier al geweest. Toen zei ik, ja, ben je hier al komen zwemmen met de school? En wat ik bedoelde was, ben je hier komen zwemmen met de kinderen uit jouw klas? Toen zei hij,
ik begrijp perfect wat je bedoelt. Ja.
Nee, met de school ben ik hier niet komen zwemmen. En ik dacht van, maar hoe ken je het dan? Ik zei, maar je bent hier al geweest. Ja, was de juf mee? Ja, waren de kinderen van je klas mee? Dan ben je hier toch geweest met de school. Die zegt, ik ben hier geweest met de klas.
Hij speelt met je voeten, Peter.
Dat is wat buitenstaanders dan denken. En daarom is een diagnose zo belangrijk.
Niemand gelooft toch dat als je vraagt, ben je komen zwemmen met de school, dat met het gebouw, dat jij zou bedoelen, ben je met het gebouw?
Nee, maar iemand met autisme, als je het woord school gebruikt, wat ziet hij dan? Dan ziet hij het schoolgebouw. Of denk ik alle kinderen en alle leerkrachten van de school. Want toen zei hij ook, met zoveel kunnen we hier niet binnen, hè? Zei hij toen.
Ja, ook dat nog.
Ja.
En daarvoor luistert Matthijs zijn telefoongesprek en
ja, om dan opnieuw via intellectueel redeneren, denk ik, proberen te achterhalen, wat bedoelen mensen hier nu?
Ja.
En dan
lessen voor de toekomst uit te krijgen. De volgende keer dat ze zeggen, weet ik dat ze daar...
Ja.
En krijg je die grammatica onder de knie?
Nee, dat is het. Net omdat ook hier weer hangt het af van context. Want één zin kan naar gelang de context ontelbaar vele bedoelingen hebben. Ja. Dus wat veel mensen zoals Matthijs dan wel doen, is proberen de meest voorkomende die dan op te slaan.
Ja.
En op die manier functioneren ze in vertrouwde, gekende situaties vaak goed.
Ja.
Hebben ze wel door wat mensen bedoelen. Als mensen zeggen van, Koen, kan je mij eens zeggen hoe laat het is?
Mm-hmm.
Hè? Dan leren veel mensen met autisme dat niet een vraag is naar Koen, heb je leren klok lezen? Maar wel...
Ben jij in staat om de klok te lezen? Nee, natuurlijk niet.
Ja. Dat soort dingen kunnen begaafde volwassenen met autisme, zo'n aantal van dat soort regels kunnen ze wel leren.
Maar als je een woordgrap maakt, of als je ironisch het tegendeel zegt van wat je bedoelt...
Oh, dat is zeer lastig.
Wat we wel eens doen.
Ja, dat is zeer lastig. Of als je dingen te sumier gaat doen. Krantenkoppen. Men zegt vaak computers is autisme vriendelijk, maar ik las daar straks zo net op Twitter, IKEA roept nachtlampjes terug.
Kunnen
die nachtlampjes dan horen? En hoe weten die in godsnaam naar welke IKEA dat ze terug moeten?
En kan de IKEA roepen?
En kan IKEA roepen?
Ik begin de autisten stil aan door te krijgen. Een paar dagen geleden stond er een advertentie in de Standaard van de Vlaamse Vereniging Autisme. En de tekst was, jezelf elke dag de Standaard noemen. Dat is toch wel arrogant als voorbeeld van autistisch denken. Wat is daar autistisch denken aan?
Wel, de Standaard heeft meerdere betekenissen. En daar gaat het weer om het spelen met dubbele betekenissen. Het is een krant, maar de Standaard betekent ook de norm.
Ja,
En ze spelen dan, dat is heel leuk, ze spelen dan in op jezelf. De norm vinden, dat is toch wel een beetje arrogant.
Hoeveel komt autisme voor? Zijn er cijfers van?
We spreken van 1 op 165 personen. Misschien eventueel richting 1%.
Ja. Ja, dat is dus nogal wat. Iemand bijvoorbeeld zegt van, ik woon al 30 jaar samen met iemand waarvan ik vermoed dat hij autistisch is. Mijn huwelijk staat op springen. Kan dat zijn dat je volwassen bent en dat je autistisch bent en dat je het van jezelf niet weet?
Ja, dat kan zeker. Het is maar sinds een jaar of 10 dat we autisme bij mensen die goed begaafd zijn, beter zijn gaan onderkennen, waardoor op dit moment heel veel mensen op later leeftijd een diagnose krijgen. En dan pas vallen alle puzzelstukjes samen natuurlijk. Dan pas beginnen ze te begrijpen van, hey, dat komt daardoor.
Begrijpen ze zichzelf plots. En
begrijpt de omgeving ze ook beter.
Ja. Is dan dat huwelijk gered eens dat die diagnose
is? Dat denk ik niet, want het is niet omdat je dan een verklaring hebt dat de problemen meteen weg zijn natuurlijk. Het is niet omdat je weet dat je blind bent, dat je nergens mee tegenaan loopt. Dus er gaat sowieso nog iets aan dat huwelijk moeten gebeuren.
Hè? Er is nog iemand anders die mailt, die zegt van, ik heb de mail niet voor me liggen, een zoontje of een dochtertje, daar ben ik kwijt, met het Down-syndroom, gecombineerd met autisme. En dat maakt het heel moeilijk om bijvoorbeeld tegen dat kindje met Down-syndroom uit te leggen hoe het zich sociaal moet gedragen. Ja.
Wel, het is zo dat autisme komt voor bij mensen van heel diverse begaafdheidsniveaus. En we weten dat bij ongeveer 40-50% van de mensen met autisme, dat die ook een bijkomende verstandelijke beperking hebben.
Ah, ja.
En dan krijg je natuurlijk bovenop de autistische moeilijkheden met communicatie, die we al besproken hebben, krijg je ook nog eens de invloed van de ontwikkelingsleeftijd die jonger is. En dat betekent dat bijvoorbeeld met nogal wat mensen met autisme en verstandelijke beperking, hoef je zelfs niet eens te praten, want ze snappen het niet.
Ja.
Dus dan gaan we op heel aangepaste manieren moeten communiceren.
Ja. En dan wil ik ook nog even terug naar die allereerste mail van Ellen, want behalve dat verhaal dat ze gyroleidster is geweest, ondanks dat autisme, vertelt ze nog iets merkwaardigs. Een symptoom van autisme dat losstaat van die communicatieproblemen en het repetitieve gedrag. Ze zegt, ik heb iets raar met pijnprikkels. Ze is overgevoelig voor bepaalde pijnprikkels en ongevoelig voor andere pijnprikkels. En ze geeft het voorbeeld van, ze had eens ontstoken sinussen. Of dat wist ze niet, maar ze had hoofdpijn. Ze gaat naar de dokter. De dokter onderzoekt haar. En dat ging gepaard met, de dokter duwt dan op bepaalde plekken in je hoofd. En als je daar dan pijn hebt, dan blijkt het dat je sinussen ontstoken zijn. Maar ze had geen pijn. En toch waren haar sinussen ontstoken. Bleek dan achteraf door als radiografie werd toegepast. Dus blijkbaar werkt heel dat lichaam van mensen met autisme anders.
Maar het heeft weer te maken met het brein natuurlijk. En die over- en ondergevoeligheid voor prikkels, dat is iets wat we eigenlijk nog maar vrij recent weten.
Er schijnen ook mensen te bestaan die, als ze onder de douche staan, dat als spelde prikken voelt op hun lichaam.
En zo kan je talloze voorbeelden geven. En dat voor alle zintuigen. Er zijn mensen met autisme die in deze studio gek zouden worden van het licht hier. Hè? Er zijn mensen met autisme die als de radiator tikt, dat komt binnen alsof er een oorverdovend lawaai binnenkomt.
Of dingen horen die wij niet horen. Bijvoorbeeld het gezoom van TL.
Ja, bijvoorbeeld. Dus maar ook ondergevoeligheid. Er zijn mensen met autisme die zichzelf verbranden omdat ze gewoon de pijn niet voelen. Of die gloeiend hete koffie drinken en niet doorhebben dat veel te heet is. Dus die over- en ondergevoeligheden, die zijn heel kenmerkend voor autisme.
Maar hoe kan dat nu? Dat heel dat spectrum van, rariteiten, dat allemaal terug te brengen is door één dingetje dat mis zit in die hersenen.
Nee, ja, één dingetje, maar wel iets wat niet op één plekje zit en wat niet één celletje is of één zone. Het gaat om de hele manier waarop de hersenen, ik ga proberen niet te technisch te worden, maar waarop de hersenen informatie, zeg maar, doseren en kalibreren.
Ja.
En dat gaat zowel van het loslaten van, ik heb geleerd dat een rood licht stop betekent, naar, ik moet nu zien dat rood licht betekent sneller, naar, dit is getik van een radiator, dat is nu niet belangrijk, dan negeer ik eventjes, dat gaat naar de achtergrond. Een beetje zoals een equalizer, wat je kunt met schuifregelaars gaan werken, van meer naar voren. En dat zit over het hele brein, dus dat gaat dan zowel op voor taalbegrip als voor het lezen van gelaatsuitdrukkingen, als voor auditieve prikkels, lichtprikkels.
En weten we dan wat de oorzaak daarvan is?
Het
is aangeboren, hè?
Het is in hoge mate erfelijk. De aanleg voor autisme is in hoge mate erfelijk. Maar ja, dan gaat het weer om een complexer verhaal dan... vader heeft het dus.
Zo
simpel zit het niet in elkaar. Het is iets ingewikkelder dan de erbetjes van vroeger, met dominant en recessief.
Autisme voor beginners, er zijn geen ja- en nee-antwoorden, heb ik
gezegd. Nee, helaas niet.
Zijn er voordelen aan autisme?
Ik denk niet dat er voordelen zijn aan autisme. Ik blijf dat een stoornis noemen, maar het is wel zo dat autistisch denken in een aantal situaties een voordeel kan leveren. Wat bedoel ik daarmee? Er is onderzoek gebeurd dat aantoont dat mensen zonder autisme, wanneer ze een probleem moeten oplossen, daar vaak net te veel context bij betrekken. Veel te veel gevoelens, veel te veel sociale dingen.
En
mensen met autisme dan, net omdat ze alles intellectueel moeten beredeneren, veel beter presteren in logisch denken.
Omdat ze naar de essentie gaan.
Ja. Een ander kenmerk dat soms een voordeel kan zijn, is dat mensen met autisme vaak heel... nauwkeurig stapsgewijs taken gaan uitvoeren en net omwille van dat repetitieve iets minder snel beu zijn. Er is een bedrijf in Vlaanderen dat mensen met autisme te werk stelt om software te gaan testen. En waar iemand anders dan na een half uur het zo'n beetje gehad heeft en denkt van ja, oké, het ziet er allemaal goed uit, gaat iemand met autisme tot het bittere eind elke mogelijkheid uitproberen. En ja, en voor zo'n aspecten kan autisme dan een beetje een voordeel opleveren. Maar om te zeggen dat het een plezier is om autisme te hebben,
nee,
denk ik dan weer niet.
Nee. Dat blijkt dan weer uit de zelfmoordcijfers, hè? Die liggen
hoog. Niet alleen de zelfmoordcijfers, hè, ook de... Het heeft ook te maken met er is weinig echt onderzoek dat aantoont dat het nu zoveel vaker voorkomt. Maar er zijn heel veel dingen die niet direct aan autisme gelinkt zijn, die ervoor zorgen dat het leven wel lastig is voor mensen met autisme. Ik denk aan gepest worden bijvoorbeeld op school. Dat is een heel groot probleem voor heel veel kinderen met autisme.
Ja. Omdat ze zich...
Ja, dat ze buitenbeentjes zijn en omdat anderen hun gedrag niet altijd goed kunnen lezen. Een beetje zoals dat je daar straks zei, wordt vaak gezien als... Ja, maar nu ben je ermee aan het rammelen.
Ja.
Nu ben je met mijn voeten aan het spelen. Dat is wat mensen met autisme continu te horen krijgen. Ja. Zolang dat autisme niet duidelijk is, dat ze vervelend doen, dat ze ambetanterken zijn, dat ze ermee spelen, dat ze uitdagen.
Ja, en daarnet toen u het voorbeeld gaf van een probleem dat opgelost moet worden, waar niet-autisten dan veel te veel emoties bij gaan betrekken en context gaan betrekken, en een autist doet dat niet. Ja, je zou dat ook... Autisten zijn gevoelloos. Autisten kennen geen gevoel. Dus dat is ook een cliché dat bestaat
over cliché. Autisme. Ja. En wat absoluut niet klopt, mensen met autisme hebben wel degelijk gevoelens en zijn ook geïnteresseerd in de gevoelens van anderen. Alleen, ja, gevoelens is zo'n wereld die zo vaag is. Daar is niks duidelijk. Als je een traan ziet op iemands wang, wat betekent dat dan?
Er komt water uit mama haar oog.
Ja, of zelfs mama is verdrietig. Een vaste connectie leren, ja, dat kan wel. Hè. Maar als mama dan uien staat te schillen, dan denkt het zoontje misschien ook van mama is verdrietig. Net zoals bij dat rood licht. Traan is verdriet. Hè. En vandaar dat heel die wereld van gevoelens, niet dat mensen met autisme daar niks mee te maken willen hebben of daar geen voeling voor hebben. Ja. Alleen dat is zo'n complexe, onduidelijke wereld.
Of een ander voorbeeld, ik denk dat ik het ook uit een documentaire heb. Een volwassen autist die bij zijn ouders woont. De moeder wordt ziek. En de grootste zorg van de zoon met autisme is, wat ga ik vanavond eten?
Ja.
En hij komt daar, hij kan zich absoluut niet inleven in het verdriet die ziekte van die moeder met zich meeneemt.
Hij kan zich niet inleven.
Dat is de indruk die ik krijg. Misschien zegt u van, hij leeft zich daar wel in.
Kijk, er is onderzoek gebeurd dat aantoont dat je bij empathie, want we hebben het hier over empathie, heb je twee kanten. Je hebt de cognitieve kant, zeg maar, het begrijpen, en je hebt de emotionele kant, het meevoelen.
Ja.
Wat blijkt, mensen met autisme kunnen heel moeilijk dat soort dingen begrijpen. Dus er is een probleem met cognitieve. Maar zodra ze het begrijpen, zodra wij het gaan uitleggen, dan reageren ze net zo empathisch als iemand anders. Dus er is geen probleem met het invoelen, wel met het begrijpen wat er zich afspeelt bij anderen.
Het begrijpen wat ziekte precies kan inhouden.
Dus op het moment dat iemand zou gaan uitleggen van oké, voor jou is het natuurlijk belangrijk om te weten, ga je straks eten en wat ga je eten? Maar weet je, mama voelt zich niet lekker en ze heeft nood aan een beetje een troostend woordje. En dan moet je ook gaan uitleggen, wat is een troostend woordje?
Ja.
Als je dat allemaal uitlegt, dan zie ik dat mensen met autisme heel empathisch kunnen reageren.
Maar als ik het zo allemaal hoor en goed begrijp, als je in de omgeving van mensen met autisme leeft, dan heb je heel veel uit te leggen.
Ja, zowel aan de persoon met autisme zelf als aan de omgeving. Want die moet dat ook nog eens allemaal kunnen begrijpen.
Maar het lijkt mij bijna onmogelijk om... Dus je beseft zelfs niet wat je allemaal moet uitleggen.
Nee.
Terwijl je het uitlegt, gebruik je taal. En die taal kan weer dubbelzinnig zijn of
ja, of, daarom dat zelfs... Die mensen noemen mij een autisme-deskundige. Maar weet je, ik maak die fouten dus ook continu. Dan ben ik op stap met een jongen, dan zeg ik, ben je met de school geweest? Dan denk ik achteraf, Vermeulen, je had beter moeten weten.
Ja.
Je kan hier met de school niet binnen. Maar kijk, het is niet omdat je niet alles kan uitleggen, dat we niet ons best moeten doen om maximaal daar werk van te maken. En eigenlijk is dit iets wat iedereen kan. Hè? Daar hoef je geen autisme-specialist voor te zijn.
Dat lijkt me wel aardsmoeilijk. Zullen we quizzen? Zullen we examen doen? Het was autisme voor beginners. Ja. Ik hoop dat ik er veel van heb opgestoken.
Oké. Okay. Wat zijn de twee kenmerken van autisme?
Communicatieproblemen en repetitief gedrag.
Ja. Oké, maar ook sociale problemen. Maar sociale communicatie hoort samen. Ja. Hoe lang duurt het om een betrouwbare diagnose te stellen van autisme?
Daar moet je 30 uur lang voor praten.
Niet alleen praten, ook kijken.
Oh, ik had al op de goede jingle geduwd.
Ja, het was een half
voor. Ja, okay.
Ja. Welk fictieve figuur staat ook op het lijstje van bekende mensen met autisme?
Pippi Langkous. Ja, helemaal. Dat vergeet ik van mijn leven niet meer. Ja.
En wat betekent echopraxie ook alweer?
Als je niet weet hoe je moet reageren in een bepaalde situatie, kan je kijken hoe je buurman reageert en dat nadoen. Dat is echopraxie.
Letterlijk nabootsen, maar zonder te snappen wat je nabootst.
Waren dat mijn vragen?
Ja.
Dan ben ik geslaagd.
Je bent geslaagd.
Ik ben heel blij. Zeg, die Pippi Langkous, hè? Wat in het gedrag van de fictieve Pippi Langkous...
Het feit dat ze gewoon... ik herinner me niet meer exact wat argumenten men aanhaalt voor die diagnose, maar het gaat erom dat ze heel vreemd kan reageren. Ik denk dat gewoon de reden is waarom dat op zo'n lijstje terechtkomt. Omdat je excentriek bent.
Ja.
Men verwart autisme heel vaak met excentriek.
En wat zeg je tegen mensen die zeggen, ik ben ook een klein beetje autistisch? Wat dan ik bijna dagelijks hoor.
Ja, dan zeg ik, ik snap dat niet zo goed, dus dan moet ik ook wel een beetje verstandelijk gehandicapt zijn.
Oké. Peter Vermeulen, dankjewel. Ik vond het hoogst interessant.